Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Neem Israëls herder, neem ter oren die Jozefs kroost. Door u verkoren als schapen gunstig hebt geleid. We zingen gemeente Psalm 80, daarvan het eerste en daarna ook het vijfde vers. Psalm 80, de versen 1 en 5. Gemeenschap met de kerk der eeuwen beleiden wij het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Wij zingen gemeente daarna uit Psalm 80, het 11e, het laatste vers. Behoud ons, Heere der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Het 11e vers van Psalm 80, na de belijdenis van het christelijk geloof. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen gemeente de Heilige Schrift. Een gedeelte uit het profetenboek van Jesaja. Jesaja 40, de versen 1 tot en met 11. Het 40ste hoofdstuk van Jesaja's profetieën. De eerste 11 versen. We lezen in Jesaja 40 vanaf vers 1 het volgende. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van de roepende in de woestijn, bereid de weg des Heeren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden en alle vlees tegelijk zal zien dat de mond des Heeren het gesproken heeft. Een stem zegt, roept. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goedertieren, hij als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest des Heeren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras, het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet. Zeg de steden van Juda, zie, hier is uw God. Ziet, de Heere Heere zal komen tegen de sterke, en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Tot zover, gemeente, de lezing van de Heilige Schrift. We zullen nu, voorafgaande aan de dienst van het Heilig Sacrament en aan de bediening van het woord, het gepredikte woord, nu het aangezicht van de Heere zoeken, in ons gebed en hem eerbiedig vragen om zijn zegen. Laten we nu samen bidden. De herder van Israël. Heere, zo wilde u genoemd worden. U hebt het de psalmdichter, wiens psalm we vanavond ook op de lippen hebben gehad, u hebt het de psalmdichter op zijn hart gelegd. Om u aan te roepen als de herder van Israël. En dat is de goede herder. Dat is de allerbeste herder. Dat is de getrouwe herder. Die Jozefs kroost door uw verkoren zo gunstig hebt geleid. Die herder. De herder die het volk door de woestijn heen 40 lange jaren geleid hebt. Getrokken uit het diensthuis van ellende en ballingschap. En gebracht in het land der belofte. De herder die het gevoed heeft en gelaafd met brood en met water. Waterstromen uit de rotssteen heeft doen voortkomen en manna uit de hemel. En die uw belofte hebt waargemaakt, Heere. Zelfs voor dat murmurerende volk. Dat volk dat vol van tegenkanters en opstandelingen, rebellen was. 40 jaar heb ik verdriet gehad aan dit geslacht. En toch, Heere, u hebt het geleid. En het gebracht waarheen u het wilde leiden. Namelijk in het land dat van melk en honing vloeiend was. En in de vele eeuwen van het bestaan van Israël niet anders. Ja, Heere, nog heden. Nog heden mogen we uw stem horen. En mogen we uit de schriften vernemen dat u de herder bent. De herder van Israël. Ook in de nieuwe bedeling. Waarin u uw volk wilt leiden. En uw kudde wilt brengen. In de grazige weide van uw woord. En Heere, daar mogen wij vanavond vrijmoedigheid aan ontlenen. Niet in hoogmoed, maar in de ootmoedige belijdenis, Heere, dat het een wonder is. Dat we ook vanavond uw naam mogen aanroepen. En u mogen bidden, Heere, of u in ons in het herderspoor wilt leiden. En ons als uw kudde wilt brengen. Daar waar voedsel is voor onze hongerige zielen. En water voor onze dorstige harten. Daar waar u wilt spreken. Waar u de tafel wilt aanrichten tegenover de wederpartijers. Waar u wilt spreken van gunst en genade. Zelfs tot het hart van Jeruzalem. Zoals we dat gelezen hebben in de schriften. Op deze avond, Heere. Nu in tweeërlei gestalte. Het woord van u. Dat heilige evangeliewoord tot ons komt. In dat waarin we het doorgaans mogen ontvangen. In de bediening van uw woord, Heere, gericht op onze oren en zo op ons hart. Maar vanavond daarnaast ook in het zichtbaar evangelie. In het sacrament van de heilige doop. Te bedienen aan het kleine kindje van Wim en Lisbeth Heijboer. Heere, zo is het vanavond een dubbele boodschap. En niet alleen voor de doopouders. Maar voor ons allen, Heere, dat u zo laag afdaalt en dat u ons als het ware opzoekt, te midden van ons wilt zijn, met de sprake van uw woord en de gave van uw hand, met het kostbaar teken en zegel van het water van de doop, waarin ons wordt aangewezen, Heere, dat u een God bent die wilt voorzien in onze nood en die de reinigmaking en zaligheid van onze zielen voor uw eigen rekening niet alleen wilt nemen, maar al genomen hebt in het werk van de Heere Jezus Christus dat voorhanden is. In zijn bloed dat kostbaar is en waarin alles aanwezig is tot verzoening en reiniging van ons verloren leven. Heere, grote woorden, diepe dingen, aangrijpende zaken, maar we kunnen het niet missen. We hebben het nodig, Heere, onze kinderen en ook wij zelf, niemand uitgesloten, de ouderen en de jongeren, hier in de kerk of met ons meeluisterend. U weet alle dingen, u kent ons leven, Heere. En wat ons aan elkaar verbindt, dat is dat we allemaal buiten het paradijs leven. En dat we allemaal, zoals we in onszelf zijn, verloren mensen zijn. Die alleen in de weg van het wonder, in de weg van de wedergeboorte, van het nieuwe leven, waartoe u roept door uw geest, krachtig, vernieuwd en levend kunnen worden. En Heere, daar is ons pleidooi op gericht. Maar dan mogen we u wijzen op uw eigen woord. En dan mogen we u herinneren, Heere, aan het woord dat u ooit door de profeet hebt gesproken. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik mijn behagen dat de goddeloze zich bekeert en leeft. Heere, heel in het bijzonder mogen we uw zegen bidden voor de kinderen van de gemeente. Voor een deel zijn ze er ook bij. En ze mogen, wanneer de doop bediend wordt, Heere, ze mogen wel heel in het bijzonder proberen om er iets van op te vangen en het ook echt te zien. Te zien dat het water stroomt en dat u een God bent die dat ook aan kinderen bekend maakt, dat u ook hun hart, en ook hun hart is een boos hartje, dat u het vernieuwen wilt en reinigen wilt en dat u ook in hun leven komen wilt. Jongeren en ouderen, Heren, laat de sprake ervan ons niet voorbij gaan, maar schenk het ons dat het ons op het hart geplant wordt. Dat u, Heere, zulke grote dingen wil doen. We bidden u voor onszelf en voor elkaar. Voor de vaders en de moeders die de taak hebben om hun kinderen op te voeden. En juist bij de doop weer herinnerd worden aan de plicht en aan de opdracht. Aan de belofte die ze ooit zelf gegeven hebben. Om het te doen. Ja, er is gevraagd naar uw vermogen. En Heere, dat geeft de beperking al aan. Maar dan toch wel naar ons vermogen. Te onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen. Met onze kinderen bezig te zijn in de dingen van uw woord. O Heere, geef dat het niet ontbreekt in onze gezinnen. Het valt niet altijd mee. Zeker van onze kinderen wanneer ze al wat ouder zijn. Heere, maar geef toch vrijmoedigheid. En geef een open houding en een goede sfeer in de gezinnen. Dat deze dingen ook aan de orde zullen komen. Geef ook vrijmoedigheid aan de ouders. We mogen het ons wel afvragen. Hoe we bijvoorbeeld met de preek die we vanmorgen gehoord hebben zijn omgegaan toen we thuis kwamen. Hebben we er nog over gesproken met onze kinderen? Heren, dat zijn vragen waarvoor u ons stelt. Of schudden we het zomaar van ons af? Telkens laat u ons uw woord horen. En de taak van de ouders is om de kinderen erop te wijzen. Geef, Heren, dat het ook gebeurt. Wees in alle zorgen van de opvoeding zelf ook aanwezig. En in een dienst als vandaag, van vanavond, Heren, zijn er ook onder ons die moeite en zorg ervaren. Wellicht wel getrouwd, maar tot heden geen kinderen ontvangen. Of niet getrouwd. Dat hoeft niet altijd als een kruis ervaren te worden, maar het zou wel kunnen. Heren, u weet van al die dingen af en zo dragen we elkaar aan u de Heren op. Of, wanneer we ooit met ons kind en onze kinderen bij de doopvont stonden, maar, ach, onze kinderen gingen een andere weg en wat een pijn en wat een verdriet geeft het. U weet het, Heren, wilt u wonderen doen. En waar wij de harten van onze kinderen niet meer kunnen bereiken, wilt u het genadig doen, Heren. We bidden u ook voor de doopouders van vandaag en voor de grootouders. We dragen ze aan u op en danken u voor het goede dat u gaf. En laat het ja-woord dat gegeven wordt, ook in het besef voor uw aangezicht uitgesproken worden. Het gewicht ervan, maar dan toch ook. Wetend dat u uw genadige toezegging doet voor mensen die het niet kunnen en die het niet hebben en die het niet weten. Dat u erin wilt voorzien. Heren, wees met uw kerk in deze wereld. Wees met deze wereld zelf. Met de golf van revoluties die in deze laatste weken kenbaar worden. Waar zal het toe leiden, Heren, in die brandhaard van het Midden-Oosten? Heren, laat uw hand toch dat alles mogen intomen. En geef toch dat Alle geweld wordt minder. En wilt u geven, heren, dat al dat geweld af zal nemen. En dat revoluties zullen worden ingedamd. En bovenal dat de gerechtigheid van u een plaats zal hebben onder de volkeren. Geef geen plaats voor het moslimfundamentalisme en het extremisme. Wees met uw kerk daar, heren, die het al zo zwaar heeft. Laat het getuigenis van uw naam in vrijmoedigheid toch mogen klinken. En geef hen al die moeite en zorg de kracht van boven. We bidden nu ook voor het volk van Israël. De beminden om der vaderen wil. Juist in deze dagen worden we herinnerd aan de holocaust van zoveel jaren geleden. Gedenk dat volk, heren. En wilt u ze sparen, maar bovenal bij de kennis van hem die hun oudste broeder is, de Heer Jezus Christus, brengen. Opdat uw toekomst openbaar zal worden. En opdat de kerk des Heren zich zal verblijden over uw grote daden. Heren, zo wacht het op u. Wilt u zelf zo in ons midden zijn, tot roem van uw naam. Tot neerwerping van het rijk van de boze. En tot verheerlijking van u, o Heere, in de zaligheid van zondaren. Om Jezus wil. Amen. We gaan nu eerst ter voorbereiding op de bediening van het Heilig Sacrament met elkaar, gemeente, lezen het formulier dat wij ontvangen hebben uit de schat van de kerk der eeuwen. Het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen der gemeente. Ik verzoek de doopouders natuurlijk heel speciaal, maar u allen en jullie allen mee te lezen of in ieder geval te luisteren naar de inhoud van dat formulier. Daar lezen we: de hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij we van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinigheid van onze zielen wordt aangewezen. Opdat we vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden we gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt God de Vader ons dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of te onze beste keren wil. En als we in de naam van de Zoon gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als we gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat we eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten we aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien ze ook zonder hun weten de verdoemenis in Adam deelachtig zijn en zo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen en overigens mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, met welk een zegel van het verbond en van de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opgroeien hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan, geliefde ouders, gemeente, deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting, dat is tot opbouw van de gemeente, uitrichten mogen. Zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat ge dit kind genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Wil nu ook de moeder opstaan? Geliefden. Geliefden in de Heere Christus. U hebt gehoord, zojuist uit het formulier, dat de doop een ordening van God is om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we het sacrament tot dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openbaar zal worden dat u zo gezind bent, zult u van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Allereerst, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn. Ten andere, of ge de leer die in het Oude en in het Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te zijn. Ten derde, of ge niet belooft en voor uw rekening neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn waarvan u vader en moeder bent, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Heiboer? En uw antwoord, moeder Heiboer. Een lief kind hebben jullie van de Heere gekregen. De kleine Set. Wat een geweldige gave. Om dat als bekroning van jullie huwelijk uit de hand van de Heere te ontvangen. En dat het niet vanzelfsprekend was, dat heb je ook ervaren. Daar is ook nog verschil in. Je hebt hem echt gekregen. Gekregen. Natuurlijk altijd in de weg van het wonder. Maar voor jullie wel bijzonder. Het was even kritiek. Maar de Heere trok zijn hand niet terug. En wilde met moeder Liesbeth zijn. En zo ook met vader Wim, jawel. En met het kleine kindje dat jullie gekregen hebben. De Heere zei gedankt. Voor het kind zelf. Maar ook daarvoor dat het geboren mocht worden bij ouders die van het woord van de Heere weten. Jullie. En zoals jullie op jullie beurt weer opgegroeid zijn in de gezin waarin datzelfde woord van de Heere was. Dat op zichzelf al zullen we het vanmiddag een tweede zegen noemen. De eerste zegen, het kind zelf. En het tweede, dat de Heere zijn woord niet van jullie kindje en ook van jullie niet weghoudt. Maar dat hij jullie kindje geboren liet worden daar waar zijn woord is. Waar zijn verbond is. En daarmee spreek ik alleen maar het formulier en spreek ik de Bijbel na. Het verbond met Abraham zijn kind bevestigt hij van kind tot kind. En nu hebben jullie het Set genoemd. Ik ga daar niet al te diep op in, maar jullie hebben het Set genoemd. Een prachtige naam. En wij moeten voor die naam terug naar oude tijden. Hele vroegere tijden. Naar Adam en Eva zelfs. Want Set, hij werd geboren in het gezin van Adam en Eva. Eva heeft hem de naam Set gegeven, want ze zag in hem als het ware de plaatsvervanger van Abel. En ach, wat een verdriet zal moeder Eva gehad hebben. Abel, vermoord door zijn broer. Maar nu ontvangt ze een ander kind. Set. Set herinnert aan de boosheid en de duisternis en de zonde en de verkeerdheid van ons menselijk geslacht. Aan de verdorvenheid van ons bestaan. Set herinnert eraan dat wij mensen zijn die buiten het paradijs leven. En jullie hebben je kindje ook buiten het paradijs ontvangen. Daar herinnert de naam Set aan. En dat moeten we weten. En daarom ook zijn jullie hier, om dat te erkennen. Want het moet gereinigd, het moet verlost worden. Dat is het ene. En dat moet op ons hart gedrukt worden. Maar dan ook dat andere. Set, er wordt nog meer van hem gezegd. Als hij op zijn beurt zijn zoon ontvangt. Oh, wat een kostelijk getuigenis. In de naam van en in de tijd van Enos, de zoon van Set, dan beginnen ze de naam van de Heere aan te roepen. O, kostbaar getuigenis. Enerzijds dat donkere, dat zwarte, waar een mens zijn hoofd van doet buigen en zegt, Heere, hoe zal het met mijn kindje gaan? Set, hij leeft buiten het paradijs, Heere. En de schrik slaat om mijn hart, als ik dat was, ik besef wat dat betekent. Maar dan ook, in de naam van Set en in de tijd van Set en Enos is de weg naar de Heere geopend. Zo mag het nog zijn. Laat het zo zijn, lieve ouders, dat jullie daarin het voorbeeld geven. De boodschap van wie de kleine Set is, kinderen van jullie, en dat zegt genoeg. Zoals ook de kinderen van mij, dat zegt evenzeer genoeg. Maar dan ook dat andere, dat de Heere aangeroepen wil worden. En dat hij het zegt, wie mij aanroept in de nood, die vindt mijn gunst oneindig groot. En van die belofte en van die genadige toezegging en van die bereidwilligheid is het teken en het zegel van de doop een kostbare getuigenis. Straks mogen we het zien. Het water dat zal stromen en dat zal parelen op het hoofdje van Set. Het wijst ons op het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat van alle zonden reinigt. Laat het een aangelegen zaak zijn bij jullie. en bij de ouders, en bij de grootouders en bij de hele gemeente. Zo zegene de Heere jullie. Wij zullen nu gaan zingen. We zingen Psalm 105 vers 4. Voor de bediening van de doop. Psalm 105 vers 4. Gij volk uit Abraham gesproten. Dat zoveel gunsten hebt genoten. Gij Jacobs kinderen die de Heere heeft uitverkoren. Meld zijn eer. En na de bediening van het heilig sacrament. Het vijfde vers. En dat doen we zo mogelijk staande. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Eerst het vierde. Daarna het vijfde vers. Van Psalm 105. Zet, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons nu de Heere danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat Ge ons en onze kinderen door het bloed van Uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door Uw Heilige Geest tot lidmaten van Uw enig geboren Zoon en al zo tot Uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden U ook door Hem, Uw lieve Zoon, dat Ge dit gedoopte kind met Uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het Uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die Gij Hem en ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om U en Uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We zingen nu, gemeente, en nu ter voorbereiding op de bediening van het hoorbare woord, we zingen Psalm 23. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht in lieflijke weiden aan de oevers van zeer stille wateren leiden. Het eerste vers en ook het derde vers. Psalm 23, vers 1 en vers 3. Er zijn, gemeente, nu 3 collecten. De eerste is bestemd voor de kerk, de tweede voor de diaconie en de derde collect is bestemd voor het orgelfonds. Ik bedien uw gemeente vanmiddag in deze doopdienst. Het woord van de Heere uit het schriftgedeelte dat we samen lazen, Jesaja 40. Jesaja 40, het eerste vers en ook het elfde vers. Jesaja 40, vers 1 en vers 11. We lezen daar. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Vers 11. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. En daarbij, gemeente, lezen we ook het begin van zondag 1 van onze Heidelbergse catechismus. Zondag 1 en dan alleen vraag 1. U hoeft het nauwelijks op te zoeken, denk ik. U kent het uit uw hoofd. Zondag 1 van onze catechismus. Vraag 1. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en sterven. Tot zover. Verder gaan we vanavond nog niet. Geliefde gemeente, het is begin maart 1875. Meer dan 135 jaar geleden dus. De oude dominee van Elberveld zal gaan sterven. Enkele maanden geleden heeft hij voor het laatst het woord van de Heere bediend in de gemeente die hij zoveel jaren heeft mogen dienen. Maar een ernstige ziekte en een toenemende zwakheid hebben het hem daarna belet om het alsnog te doen. En nu ligt hij op zijn sterfbed. Zijn kinderen staan om hem heen, zwijgend. Want wat zal een mens zeggen als de naderende dood zich kenbaar maakt? Veel zegt hij niet meer, de vader van deze kinderen, de dienaar van de gemeente, dominee Kolbrugge. Maar zijn blik is nog helder. En als hij af en toe spreekt, dan is het nog goed verstaanbaar, zo ook nu. Hij heeft een boodschap voor zijn kinderen, voor zijn nageslacht en tegelijkertijd ook voor zijn gemeente. Deze boodschap. De Heidelberger, mijn geliefde kinderen, de eenvoudige Heidelberger, houd daaraan vast. Het waren zowat de laatste woorden, het geestelijke testament van Herman Friedrich Kolbrugge, die enkele uren daarna dit aardse leven verliet. De Heidelberger gemeente, nou, u weet wat ermee bedoeld is. Onze catechismus. De Heidelbergse catechismus. In de afgelopen 4 jaar hebben we samen naar de inhoud van onze Heidelberger geluisterd. En ik realiseer me, ik was echt de eerste niet die de catechismus vanaf deze kansel aan de gemeente heeft mogen uitleggen. Voor mij heeft vele jaren lang uw geliefde leraar, dominee van der Weert, dat mogen doen. In de jaren daarvoor vele andere dienaren van het woord. Maar in die traditie staan we. En gemeente, ik wil er geen geheim van maken. Om uit te spreken dat het mij een blijdschap is. En tot grote vreugde stemt. Dat we daadwerkelijk ook in die traditie staan. En dat we aan de hand van onze Heidelbergse catechismus. Jawel, wel zo. Dat we aan de hand van de Heidelbergse catechismus. Het woord van de Heere mogen beluisteren. Zeg nu niet, ja maar ook de catechismus is maar een menselijk geschrift. Gemeente, ik stem het u toe. Maar wat we mogen ontvangen, dat is eigenlijk dat in de zogenaamde leerdiensten de catechismus ons als het ware bij de hand neemt. En ons zegt, bij de open schrift, let daar eens op. En zie dat daar eens. En luister eens naar dat woord uit de schrift. Een andere functie heeft onze catechismus niet. Maar zo wil ze ons leiden door de schrift. En ze ons, ja eigenlijk, uit de diepe mijnschachten van het woord van God de kostbaarheden opdelven en ons aanreiken, ons aanbieden. De leer van de schrift, die niet alleen, ja dat ook, maar die niet alleen op ons hoofd gericht is, maar die een woord voor ons hart wil zijn. Ze wil ons leren de door de Heilige Geest gewerkte kennis. De kennis van onze grote ellende, maar ook de kennis van de verlossing die er is in Christus Jezus. En van de dankbaarheid die de Heere waard is om te ontvangen wanneer ik uit mijn ellende door Hem verlost ben. Gemeente, we staan vanavond een ogenblik stil bij dus die eerste vraag van de eerste zondagsafdeling van de catechismus. Wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven? Verder komen we niet. Boven de preek zet ik als thema de prediking van de enige troost. En dan in drie gedachten. We doen het vanavond een beetje anders. De prediking van de enige troost. Allereerst in Heidelberg. Vervolgens in Babel. En ten derde, en u bent me misschien al voor, in Dordrecht. De prediking van de enige troost. In Heidelberg, in Babel en in Dordrecht. Jongens en meisjes, jullie weten het wel. Van de catechisatie in ieder geval. De catechismus is één van onze drie reformatorische belijdenisgeschriften. Naast de Nederlandse geloofsbelijdenis, opgesteld door Guido de Bray in 1561... en onze Dordtse leerregels uit 1619 vastgesteld op de synode in onze eigen stad, de catechismus uit het jaar 1563... ontworpen door Zacharias Ursinus en in mindere mate door Caspar Olevianus. De catechismus, ze is dus niet uit Nederland afkomstig. Haar bakermat ligt in Duitsland. De naam zegt het al. In Heidelberg. Heidelberg, de hoofdstad van het keurvorstendom van de Palts. In die jaren, dus in de tweede helft van de 16e eeuw, kende de Palts een vrome vorst. Frederik de Derde. Ook wel genoemd Frederik de Vrome. Niet omdat zijn onderdanen hem schijnheilig vonden of zoiets, maar nee, omdat ze in hem iets hadden ontdekt van de ware vroomheid. Ze hadden respect voor zijn integer en vrome leven. In deze Frederik was de ware vreze des Heren aanwezig. En hij liet dat ook weten. Hij maakte dat kenbaar in een persoonlijke, godzalige levenswandel. En in een voorbeeld voor al zijn onderdanen. Al op jeugdige leeftijd was hij gewonnen voor de leer van de reformatie. Eerst die van Luther, maar bij nadere bestudering van de schriften en later ook van de institutie van Calvijn gewonnen voor de leer die door Calvijn uiteengezet is. De gereformeerde leer. Op 44-jarige leeftijd wordt hij geroepen om keurvorst van de Palts te worden. En dat is een hele moeilijke tijd. Een tijd van strijd. Ja, strijd tussen de verschillende keurvorstendommen. Maar niet in het minst ook een tijd van kerkelijke strijd. Natuurlijk, tussen de Roomsen en de protestanten. Maar ach, en het had anders moeten zijn. Ook een strijd tussen Lutheranen, Zwinglianen en Calvinisten. Het was al 15 jaar geleden dat Luther gestorven was. Maar degenen die hem opvolgden waren dikwijls extreme mensen. Die de leer van Luther tot het uiterste wilden doorgevoerd hebben. Met name op uiterlijke dingen. En zeer zeker ook in de leer van het heilig avondmaal. En veel onheilig vuur werd op het altaar gebracht. En Frederik, hij zag de verwarring onder de mensen van zijn keurvorstendom. En met name onder de jonge mensen. Wat was nu waar? En toen hij eenmaal keurvorst was, toen had hij onder meer dit voornemen. Ik zal mijn onderdanen voor zover in mijn vermogen ligt, leren wat de leer van de schriften is. En daartoe riep hij twee jonge geleerde mannen naar Heidelberg. En ik noemde hun namen al, Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus. ...26 en 28 jaar oud waren ze nog maar. De een was predikant en de ander was hoogleraar. Maar aan deze twee godgeleerden gaf de keurvorst de opdracht om een zogenaamde catechismus samen te stellen. Een leerboek voor de jonge mensen. Een leerboek voor hen die zich voorbereiden op de openbare belijdenis van het geloof. Een leerboek voor hen die tot de gemeente wilden toetreden en die aan de bediening van het heilig sacrament wilden deelnemen. En zo is deze catechismus er gekomen. Ten slotte is ze op een synode in 1563 vastgesteld. Dit boekje, de catechismusgemeente, wordt wel een troostboek genoemd. Naar de inzet van de eerste zondagsafdeling. Wat is uw enige troost? En Ursinus en Olevianus, zij wisten ook. Ze wisten in hun eigen persoonlijk leven wat die enige troost was. Daarvan gaven ze getuigenis. En in dat prachtige antwoord 1, dat vanavond dus nog niet aan de orde is, gaven ze daar belijdenis en getuigenis van. De enige troost in het leven van een verloren mens, dat is dat hij niet meer van zichzelf is, maar dat hij door genade van een ander geworden is. Dat Christus Jezus hem gekocht heeft, zijn dierbaar bloed voor hem gestort heeft en zijn leven toewijdt aan de dienst van de Heere. En zo is het leerboekje in de pals ingevoerd als belijdenis van de kerk. Maar niet alleen daar. Het was in die tijd dat er in de omgeving van de pals veel vluchtelingengemeenten waren. Vluchtelingen, jazeker. Vluchtelingen uit de Nederlanden. Vanwege de geloofsvervolging die in die tijd daar was. De brandstapels rookten. Het was de periode dat de 80-jarige oorlog eraan kwam. En in een van die nabijgelegen steden preekte Petrus Dateen, de man van de psalmberijming. Wel nu, toen in 1563 natuurlijk in de Duitse taal de catechismus uitkwam, heeft Petrus Dateen, die in Frankentaal woonde, de machtige inhoud van de catechismus ontdekt. En in datzelfde jaar nog heeft hij haar vertaald in de Nederlandse taal. En nog in datzelfde jaar, 1563, werd de catechismus verspreid in de Nederlanden als leerboek voor de jeugd. En in het jaar daarop, hier in onze eigen stad, in de Dordtse synode, nee niet van 1618, 1619, maar van 1574, werd de catechismus voor de dienaren van de kerk verplicht gesteld. Hij zou in alle kerken en scholen moeten worden gebruikt. En een synode later, die van Den Haag, heeft bepaald dat in de middagdiensten uit de catechismus zou moeten worden gepreekt. Wel gemeente, zo hebben wij onze Heidelbergse catechismus ontvangen. Het is me dunkt een zegenrijke beslissing geweest dat allereerst al in de 16e eeuw en later bevestigd op de Dordtse synode 1618, 1619, dat aan de dienaren van het woord verplicht werd gesteld dat ze in de leerdiensten, in de middagdienst, uit de catechismus zouden preken. Opdat de jongeren, maar ook de ouderen, de leer van de kerk zouden kennen en daarin onderwezen zouden worden. Opmerkelijk wel, dat onze catechismus een troostboek wordt genoemd. En dat niet alleen vanwege die eerste vraag met dat machtige antwoord dat daarop volgt. Maar met name ook vanwege die persoonlijke toon die in zoveel vragen en antwoorden van onze catechismus tot uitdrukking komt. Wat nut u? Wat troost u? Wat leert u? Wat is uw enige troost? Frederik III heeft die vraag aan de jongeren van zijn keurvorstendom gesteld. En sindsdien, lieve gemeente, jongens en meisjes, wordt diezelfde vraag, en vanavond nog heel nadrukkelijk, aan ons gesteld. Wat is jouw enige troost? Wat is uw enige troost? In zijn verklaring van de catechismus schrijft Ursinus zelf: hier wordt een troost gevraagd tegen de grootste ramp, namelijk de ramp van zonde en dood. En daarom kan die troost alleen maar het allerhoogste goed zijn. En zo schrijft hij verder: wat is dan die troost? Dat is dat ik door genade het eigendom van Christus ben geworden. Dat hij mij heeft verlost van zonde en dood. En dat ik er niet aan twijfel of ik word door God de Vader bemind. En de Heilige Geest geeft getuigenis daarvan in mijn hart. Wel gemeente, die leer, die mogen we gaan ontvouwen in de komende weken en maanden en wellicht jaren als de Heere ze ons geeft. Die leer van de enige troost. Die leer, gemeente, die ons voor de spiegel zet. Die leer die zo persoonlijk is. Die leer die ons ertoe aandringt om geen rust te hebben voordat het ook ons, voordat het mijn antwoord is. Wat is mijn enige troost? Dat ik door Gods genade zijn eigendom ben. Dat het bloed van Christus Jezus voor mij is gestort. Dat ik door God de Vader word bemind. En dat de Heilige Geest in mijn hart woont. Die troost waardoor ik weet dat ik tot in eeuwigheid die heilige God zal toebehoren. Wel gemeente, dat is de enige troost die daar in Heidelberg werd uiteengezet. Maar die lijnen heeft tot op vandaag toe. Tot op uw en jouw hart toe. De prediking van de enige troost in Heidelberg. Maar we luisteren dan ook verder naar. Waaraan ontleende Ursinus bij het schrijven van zijn catechismus eigenlijk het motief van die troost? Nou gemeente, naar alle waarschijnlijkheid aan het gedeelte van Jesaja's profetenboek dat wij vanavond hebben gelezen. Jesaja 40. Die ontroerende woorden waarin we als het ware de Heere tot zijn dienstknecht Jesaja horen zeggen in de oproep tot deze profeet: hij die hem zendt, troost, troost mijn volk, zegt uw God. Gemeente, die woorden die verplaatsen ons naar het volk van Juda. De twee stammen van Juda en Benjamin. Waar moeten we ze zoeken? Waar zijn ze? Als deze woorden zich tot hen richten? Nou gemeente, ze zijn ver van hun land. Ze zijn ver verwijderd van Juda en Jeruzalem. Ze zijn ver weg van het heiligdom. Ze zijn in Babel. Juda. Juda is er eigenlijk niet meer. Juda dreigt onder te gaan in de volkerenmassa van Babel en van het Oude Oosten. Ze zijn ballingen. Weggevoerd uit het land der belofte. Jawel. En dan door hun eigen schuld. Vele jaren. Vele tientallen jaren. Ja, we mogen wel zeggen enkele honderden jaren lang. Had de Heere door de dienst van de profeten het volk van Juda gewaarschuwd. En de profeten, ze hadden het volk in het gezicht gestriemd. Dat het volk een hoereerders, een afgodisch volk was. Dat volk dat het aanlegde om de afgoden te dienen. Dat zich boog in de bossen en op alle groene hoogten. En op de heuvels en voor de altaren van de afgoden. en de profeten. Zeker van de laatste 100 jaar, ze hadden Juda gewezen op het afschrikwekkende voorbeeld van hun broedervolk, het volk Israël, dat door de Assyriërs al was weggevoerd. En sindsdien was van het 10-stammenrijk niks meer vernomen. Ga toch die weg niet op, volk van Juda, want eenzelfde lot zal u treffen. Maar Juda bekeerde zich niet. En ze zijn erachter gekomen. En nou zitten ze in Babel. Uitzichtloos. Radeloos. Reddeloos. Ja, werkelijk troosteloos. Waar zullen ze hun troost aan moeten ontlenen? Aan de omstandigheden? Nou, die zijn alleen maar deprimerend. Aan zichzelf? Nou, ze zijn zwak. Ze kunnen niets tegen de macht van Babel. En ze beseffen het. Het is door onze eigen schuld. En nu is het te laat. Wel, gemeente, en dan klinkt er een stem. Een profetenstem. Dan klinkt er een stem die van troost spreekt. Ja, eerst heeft die stem tot Jesaja gesproken, maar Jesaja mag het verkondigen. Hij ontvangt de roeping om namens zijn zender te prediken. Troost, troost mijn volk. U, profeet van de Heere, breng deze boodschap. Troost voor dat troosteloze volk. Redding voor dat reddingloze volk. Troost, troost mijn volk. Zegt uw God. Troost. Nou, gemeente, in de Bijbel is troost ook echt iets. Onder ons, ach ja, wat moet je? Wat kun je? Wat kun je als mensen ten opzichte van elkaar? Troost kan onder ons al een arm op de schouder zijn. Of een klop, een bemoedigende klop. Of een betekenisvolle blik. Of een traan waaruit blijkt dat ik iets versta van jouw nood en jouw zorg. Dat kan bij ons al troost zijn. En het is goed als dat er is. Maar gemeente, troost in de Bijbel is wat anders. Troost in de Bijbel is daadwerkelijke hulp. En dan daadwerkelijke hulp die voortkomt uit een hart. Uit een hart van bewogenheid en ontferming. Troost is datgene wat daadwerkelijk verandering gaat brengen. Als de Heer hier dan ook oproept, troost, troost mijn volk. Nou, gemeente, dan is dat niet zomaar iets dat even de aandacht van het volk mag hebben en dat over een week zomaar weer over is. Nee, troost is, de Heer gaat een keer brengen. Troost, troost mijn volk. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. En let er nou eens op. In welke bewoordingen die troost onder woorden wordt gebracht. Het was gemeente ooit Luther. Luther die gezegd heeft. Wil je het evangelie verstaan? Wel, dan moet je letten op de bezittelijke voornaamwoorden. Begrijpt u, begrijpt jij wat daarmee bedoeld wordt? Dan moet je letten op de bezittelijke voornaamwoorden. Nou, gemeente, hier staan ze, hier staan ze. Als Jesaja mag gaan preken in de naam van zijn zender, als hij mag zeggen, alzo spreekt de Heere, Heere, dan mag hij zeggen dat God gezegd heeft, troost, troost, mijn volk zal uw God zeggen. Nou, daar leek het niet meer op. Dat volk in Babel? Nee, dat is toch niet meer het volk van God. Dat is toch afgesneden van de gemeenschap met God. Dat is toch een weg uit het heiligdom van God. Dat is toch het volk waarvan gebleken is dat de Heer er niets meer mee van doen wil hebben. En hebben ze het ook niet verdiend? Gemeente, dit is troost. Zo komt de Heere dicht bij een volk dat in grote nood is. Troost, troost, Mijn volk zal uw God zeggen. Waar herinnert dit aan? Het herinnert aan dat woord dat vanavond in het doopformulier al aan de orde geweest is. De belofte van God aan Abraham. De Heere die het heeft gezegd: ik zal uw God zijn. En gij zult mijn volk zijn. Gedachten van vrede heb ik. Ik heb me aan dat volk verbonden. En ik kan er zomaar niet af. Hoe dat volk ook afkerig is tegen mij. En hoe ik dat volk ook getuchtig heb. En hoe ik dat volk ook gekastijd heb door het in ballingschap te laten gaan. Maar ach. Ik moet, gemeente, in dit verband denken aan een ander profetenwoord. Van een andere profeet. Maar ook afkomstig uit het hart van de Heere. Als hij het zegt door middel van Hosea: hoe zou ik u overgeven, o Efraïm? U overleveren, o Israël? Hoe zou ik u maken als Adama en u stellen als Zeboïm? En Adama en Zeboïm, dat waren de twee steden die met Sodom en Gomorra vernietigd waren. Hoe zou ik u vernietigen zoals ik Sodom en Gomorra vernietigd heb? Mijn hart is in mij omgekeerd. Al mijn berouw is tezamen ontstoken. Ik zal de hittigheid van mijn toorn niet uitvoeren. En ik zal niet terugkeren om Efraïm te verderven. Want ik ben God en ik ben geen mens. Wel, gemeente, zo klinkt het woord van troost tot dat volk dat in ballingschap is. En er is van troost en er is van een nieuwe omstandigheid helemaal niets te zien. Maar de Heere laat het prediken. En hij laat het zeggen: alzo spreekt de Heere, Heere. Ik ga mijn volk troosten. En ik zeg dat ik uw God ben. En dan nog iets. Ja, dat staat weliswaar niet in onze tekst. Maar wat is dan dat troostende woord van de Heere? Dat staat in het volgende vers en ik neem het er even bij. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Jeruzalem, dat is er al niet meer, dat is een puinhoop. En nu gaat hij dat volk aanspreken als Jeruzalem. Alsof Jeruzalem er nog is. Alsof hij nog in het heiligdom woont. Spreek naar het hart van Jeruzalem. En eigenlijk staat er: spreek op het hart van Jeruzalem. Dat is zoals water neerdaalt op een dorre aarde. Of zoals balsem over een pijnlijke wond wordt uitgegoten. Zo, spreek op het hart van Jeruzalem. Oh, dan kan dat volk wel klagen. De Heer heeft ons vergeten. En de Heer heeft ons verlaten. Maar de troost van de Heere voor dat volk, dat het verdiend had dat de Heer het zou verlaten en zou vergeten. De Heere zegt: troost, troost mijn volk. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Kan ook een moeder vergeten dat ze het kind heeft? Kan Lisbeth Zet vergeten? Echt niet, echt niet. Wel, zegt de Heere, al zou het gebeuren, zo zou ik u toch niet vergeten. Wel, gemeente, in het oordeel, het verdiende oordeel, klinkt de stem van de Heere: troost, troost mijn volk. En let dan ook nog hierop. De Heere zegt het tweemaal. En dat betekent, hij zweert er als het ware een eed op. Hij bevestigt het. Troost, troost mijn volk. Roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Want, weet het, op deze zal ik zien, op de armen en de verslagene van geest, en die voor mijn woord beeft. En in dat troostwoord, daar zit een diepe neerbuigende boodschap in. En de Heere zegt het als het ware tot dat volk: kun je het eigenlijk niet begrijpen? Is het je te groot? Is het te machtig dat ik je, terwijl je in het oord van ballingschap daar in Babel bent, dat ik je opzoek? en dat ik dit woord van troost tot je laat horen? Nou, hoor het toch. Hij zegt tegen Jesaja, roep het uit. Roep het haar toe, dat haar strijd vervuld is. En dat de tijd van de ballingschap ten einde gaat. Want ik ben gekomen om alle treurigen te troosten. Om de treurigen van Sion te beschikken dat haar gegeven worden. Sieraad voor as. Vreugdeolie voor treurigheid. Het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Kun je het niet begrijpen? Maar weet het. Het is mijn woord. En mijn woord is waarachtig. Vast en zeker. Want ik gedenk aan mijn verbond. De prediking van de enige troost. In Heidelberg. In Babel. Maar ook tot ons. In Dordrecht. Tot ons hier gemeen. De prediking van de troost, van de enige troost. Is dat niet alleen iets voor de begintijd van de reformatie en in de tijd van het ontstaan van de catechismus, toen in de Nederlanden de kerk onder het kruis was en de brandstapels rookten en de ware belijders werden vervolgd? Is het niet voorbehouden tot die tijd, nu 450 jaar geleden? Of beperkt dat woord van Jesaja zich niet tot zo pakweg 2500 jaar geleden, toen dat volk in ballingschap was en toen ze het zo nodig hadden, en toen daar als lafenis voor een dorstige ziel dat woord van troost kwam? Gemeente, ik zeg het met vrijmoedigheid. Dat woord geldt nog. Het geldt nog steeds. En het mag ook heden ten dagen nog verkondigd worden. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Geliefde gemeente, ik zeg het met overtuiging. Als we straks de catechismus en dan het antwoord, antwoord 1, dat kostbare antwoord, echt aan de orde stellen. En we gaan horen wat daar en van daaruit tot ons komt. Lieve gemeente, dan geldt het nog. Dan is dat kostbare evangelie niet alleen iets voor het jaar 1563 of 1619 of 17 zoveel, maar ook voor 2011. Het is het woord dat nog verkondigd mag worden, opdat u er antwoord op zou weten, wat is uw enige troost? U zegt maar, waar ontleent u dan die zekerheid aan dat het ook hier en nu nog geldt en dat het ook voor de Dordtse gemeente tegenwoordig, vandaag, een woord is dat geldig is? Nou gemeente, gewoon aan de schrift. Gewoon aan datgene wat we gelezen hebben. Jesaja wordt geroepen. De Heere zegt tot hem, roept. Maar Jesaja, ontredderd als hij is en ziende op de deplorabele situatie van het volk, hij zegt, maar wat zal ik roepen? Jesaja 40, vers 6. Alle vlees is als gras. En als een goede tierenheid, als een bloem des velds, het gras verdort en de bloem valt af. Als de geest des Heren, als de wind daarover gaat. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. Gemeente, mag ik u vragen, is dat nou een wonder? Ziet u daarvan op? Raakt dat uw hart? Zegt u, daar kijk ik van op? Of zegt u, ja, natuurlijk. Daar zitten we toch voor in de kerk om het woord van de Heere te ontvangen. Dus dat is toch automatisch dat het ons geldt? Gemeente, waar de Heere werkt, waar de Geest werkt, daar maakt Hij de dingen tot een wonder. Daar ga ik ervan opzien. Daar ga ik ophoren van de blijde boodschap van het evangelie als het tot me gezegd wordt. Troost, troost mijn volk. Want ziende op mezelf is er niet zoveel reden om blijdschap te hebben. En ziende op mijn kinderen en ziende op de wereld waarin mijn kinderen opgroeien. Juist die troost, de gegronde troost, de troost van 's hemels wegen heb ik nodig. Gemeente, verstaan we het nog? Dat wanneer de Heere zijn woord spreekt, en wanneer de Heere zijn woord ook waar maakt in het leven van een mens, dat het tot een wonder wordt. Mag ik het concreet maken vanavond? Nou, dan doe ik dat aan de hand van vers 11. Maar de troost die Jesaja verkondigen mag, heel concreet onder woorden gebracht wordt. Wat zal de Heere dan gaan doen? Waar bestaat die troost dan uit? Vers 11. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Die Heere, die God, die tot Jesaja heeft gezegd, Jesaja, ga naar het volk toe en spreek tot haar. Roep uit, troost, troost is er voor u, o volk, waaraan de Heere zijn naam verbonden heeft. Jesaja mag zeggen, die God is een herder. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Israël gemeente had geen herder meer. De herder, ja, dat was de koning. Dat was de koning in het Davidische huis. In het geslacht. In de lijn van de geslachten van David. De koning was de herder. Maar nu in ballingschap hadden ze geen herder meer. Ze waren verweest. Koningloos. Herderloos. Een kudde zonder herder. Schapen die geen herder hadden. En dan zegt de Heere: ik zal mijn kudde weiden gelijk een herder. Dat was de taak van die herder. Wel, hij leidt zijn kudde in de grazige weiden. Hij brengt hen op plaatsen waar voedsel en drinken is. Hij leidt hen op de weg die ze moeten gaan. De herder houdt nauwkeurig opzicht over zijn schapen. Hij kent ze alle bij namen. Hij geneest ze als ze ziek zijn. Hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in hun smarten. Hij behoedt hen ook voor gevaren. Hij beschermt en hij bewaart zijn kudde. En de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Wel gemeente, dat wil de Heere zijn voor zijn kudde. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. De Heere Jezus heeft het gezegd. Ik ben de goede herder. En ze zullen niet verloren gaan die tot mijn kudde behoren. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. En tot de discipelen heeft de Heere Jezus gezegd, vrees niet gij klein kuddeke. Het is uw vaders welbehagen, u lieden het koninkrijk te geven. Wel gemeente, dat is de boodschap. Zo wil de Heere zijn. Hij breidt zijn armen uit en hij zegt, ik wil uw herder zijn. Ik wil de goede herder zijn. Ik wil u leiden en weiden. Ik wil u hoeden en voeden. Ik wil u brengen waar het u goed is. Ik wil u geven de enige troost in leven en in sterven. En dan wordt het nog concreter. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. Nou gemeente, dat is een kostelijke belofte. Wat een ontroerende troost ligt daarin besloten. Er zou veel over te zeggen zijn. Er zou veel te zeggen zijn over het antwoord op de vraag, maar wie wordt er daar nu mee bedoeld met die lammeren? Ik wil het vanavond toespitsen. Want gemeente, daar zie ik ze. Ik zie in mijn gedachten de vaders en moeders in Babel. Ze zijn met hun kinderen meegevoerd naar het vreemde land. Het land van de ballingschap. En ze beseffen, het is om hun eigen zonde. De zonde van hen, van de volwassenen. Die hun kinderen ook het verkeerde voorbeeld hebben gegeven. Maar ach, hoe zal het nou moeten met hun kinderen? In welke wereld zullen ze nou opgroeien in dat goddeloze Babel? Ja, ze horen tot het volk van Gods verbond. Kinderen van het koninkrijk zijn ze. Hun wortels liggen in Juda en in Jeruzalem. Ze zijn geboren in de schaduw van het heiligdom. Maar nu zijn ze in Babel. Hoe zullen ze opgroeien? Zullen ze nog iets vernemen van de dienst des Heren? Zullen ze de Heere gaan zoeken en vrezen? Ach, de ouders, ze zijn bang om de invloeden van Babel. Hoe zal het moeten? Ballingen als ook hun kinderen zijn in een vreemd land. En wanneer hun kinderen zich hier in Babel gaan wortelen. En daarom, de vrome ouders in Babel. Ze zijn ontroostbaar in het verdriet. En de vrees vanwege hun kinderen. Wie zal hen troosten? En dan klinkt de stem van de profeet. Troost, troost mijn volk. De Heer. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen. En in zijn schoot dragen. Zit je erover in, ouders van Babel? Wordt het benauwd om je hart? Klemt het wanneer je denkt aan de toekomst van je kinderen? Weet je niet hoe het moet? Zie je jezelf ook maar nauwelijks in staat om je kinderen in de sporen van de vreze des Heren op te voeden? Denk je dat het je niet lukt? Hoe zal het gaan? Wel, wel, zegt de Heere. Ik zal de lammeren in mijn armen vergaderen. En in mijn schoot dragen. Mag ik het overbrengen naar de ouders van u? Onze kinderen. Onze gedoopte kinderen. Ach, ze zijn onze kinderen. En ze kunnen in het rijk van God niet komen. Dan alleen in de weg van het wonder. In de weg van de nieuwe geboorte. De doop, zegt ze. Ze moeten gewassen worden. Ze moeten gereinigd worden. Ze moeten gered worden. Ze hebben een zaligmaker nodig. Ze hebben een herder nodig. Die hen verlost van het verderf. En hen kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Maar nu zegt de Heere. Zit je erover in? Hoe het zou moeten? Wel wat je kinderen nodig hebben. Het is bij mij voorhanden. Alle tijd, alle heil. Voor tijd en voor eeuwigheid. De enige troost. In leven en in sterven. En vanavond zegt de Heer. Ik zal het doen. Ik zal het doen. Want ik ben de herder. Ik zal de lammeren in mijn armen vergaderen. En in mijn schoot dragen. En gemeente, dan is het in onze gedachten maar een hele kleine stap. Naar de Heere Jezus. Die de kinderen ontvangt. Die ze koestert aan zijn hart. Die ze zegent. Die ze naar zich toetrekt. En die aan de kinderen die bij hem gebracht worden. Alles geeft wat ze nodig hebben. En hij zegt het. Ik wil hun herder zijn. En zo is er toch verwachting. Zo is er verwachting voor uw nakomelingen, zegt de Heere. Hij zegt het tot bedroefde en vertwijfelde ouders, ook nu nog. Ouders die op hun kinderen zien en in hun kinderen ontdekken dat het hun kinderen zijn. Dat de besmetting van de zonde en de onreinheid op hun kinderen overgeërfd is. En wij kunnen het niet van hen afwassen. Ouders die op zichzelf zien. En die hun tekort moeten ervaren. En die denken aan dat heilig uur dat ze voor Gods aangezicht hun ja-woord gegeven hebben. Maar ach, wat breng ik ervan terecht, Heren? Ouders die op de wereld zien. De omgeving. De invloeden. De stormloop op het hart van onze kinderen. Hoe zal ik ze voor kunnen beschermen? Hoe zullen ze bewaard worden in deze boze wereld? Maar dan dit. Ouders die naar boven zien. Grootouders. Of u. Die zelf geen kinderen hebt. Maar bewogen bent met de jongeren van de gemeente. Die naar boven ziet. En die een stem hoort klinken. Ik zal mijn kudde weiden. En ik zal de lammeren in mijn armen vergaderen. En in mijn schoot dragen. Zo teer. Zo fijngevoelig, zo bewogen, zo met zijn hart. En hij zegt ze, laat ze tot mij komen en verhinder ze niet, want voor hen is het koninkrijk der hemelen. Zo wil de Heere troost geven. Troost, wanneer ik het niet kan en ik het niet heb en ik het niet durf. Maar de Heere zegt, ik ben die herder en nog vandaag, zegt de Heere, troost, troost mijn volk. En dan het laatste. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. En de zogenden zal hij zachtjes leiden. De zogenden, wie zijn dat? Zijn dat ook die kleintjes? Zijn dat ook die lammeren, die zogenden? Let erop, er staat niet de zuigenden. De zuigelingen, de kinderen. Maar er staat de zogenden. Wie zijn dat? Wel, dat zijn de moederschapen die hun kinderen, die de lammeren zogen. Wat een belofte. Wat een belofte. De Heere die niet alleen zegt, ik zal de lammeren in mijn armen vergaderen en in mijn schoot dragen. Maar de zogenden zal hij zachtjes leiden. De moeders en de vaders en de opvoeders op school en de ambtsdragers en de dominees. Die het niet kunnen. Die zo'n hulp nodig hebben. Die zich zo onmachtig weten. En die ook hun eigen verdorven hart kennen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. De Heere weet van jullie tekort en van mijn tekort. Hij zal je zachtjes leiden. Maar wel leiden. Leiden in dat spoor waarin ik mijn kinderen mag voorgaan. Wel, lieve gemeente, dat is de belofte van de troost. Is er geen reden om het te erkennen? Heere, wat een machtig woord. Troost, troost mijn volk. Ik kan het niet. Ik zie het me bij de handen afbreken, misschien u wel, met uw pubers of met uw jongvolwassenen thuis. Je ziet het helemaal verkeerd gaan. Maar de Heere, hij zegt niet alleen, laat ze maar tot mij komen, de lammeren. Ik zal ze koesteren, maar hij zegt, kom dan zelf ook mee. De zogenden zal hij zachtjes leiden. En ik bid het, Heere, schijnt u mij de hulp van uw geest. Zo geeft de Heere troost aan mensen met schuld en nood. Raad als ik radeloos ben. Hulp als ik me geen hulp weet. Troost als het mij aan troost ontbreekt. En hij heeft het gegeven, de troost. In Heidelberg en in Babel. En hij wil het nog doen, hier en nu, in Dordrecht en in Hendrik Ido Ambacht. Amen. We zingen Psalm 100, de versen 1 en 2. Laat dat toch uw werk zijn, Heere. Dat het er is, dat volk, dat tot uw dienst bereid is. Laten ze er mogen zijn, de schapen die u voedt en weidt. Heere, we leggen de diensten van deze dag. De bediening van uw woord van vanmorgen. Waarin u onze broeder zo hielp. En de bediening van het sacrament en van uw woord in deze middagdienst. We leggen het, Heere, bij u terug. En bidden om uw onmisbare zegen. Ja, om uw geest die het waar maakt. Die er ook plaats voor maakt, Heere. Er waren in Babel ongetwijfeld ook mensen die helemaal geen behoefte hadden aan troost. Want ze hadden zich gesetteld. Ze behoorden inmiddels bij Babel. En ze wilden niet meer terug naar die kleine stad Jeruzalem. En naar Juda. In dat beperkte kleine rijk. Nee, ze waren nu onderdeel geworden van het machtige rijk van Babel. Nee, die hadden geen troost nodig. En ze ontvingen het ook niet. O Heere, laat het toch in ons leven zo niet zijn. Dat we welkeurig in de kerk zitten. En dat we onze kinderen laten dopen. En dat we zelf ook een gedoopt voorhoofd hebben. Maar ten diepste behoeven we het niet. Want we hebben onze pinnen al te vast ingeslagen in Babel. Maar Heere, wie nu verontrust raakte. En wie u nodig kreeg voor zichzelf en voor zijn of haar kinderen. Of voor de gemeente en voor de jongelui van de gemeente. En voor zijn eigen ziel, Heere. O, wat machtig als er dan met zulk een gezag, omdat het uit uw mond komt, Heer, een woord van troost komt. En dat u de herder wil zijn, de herder die zich ontfermt en die wilt leiden en weiden. En die de lammeren vergadert, ze in uw schoot neemt. En zelfs ook de zogenden, de vaders en de moeders en de leerkrachten en de ambtsdragers en allen die het nodig hebben, ook steun en kracht en genade en zaligheid en wijsheid wil geven. Heren, daar vragen we eerbiedig om. Wij beschikken er niet over, Heren. Maar nu is er een grote, een ruime heilsvoorraad bij u, Heren Jezus Christus. U die het verworven hebt door de storting van uw bloed en het geven van uw leven. En u, o Heilige Geest, u wilt het uit die voorraad nemen. En het genadig schenk aan verloren mensen en verloren kinderen. En zo bidden we om dat heil en die troost. Wilt u, Heere, ons gedenken. Ook in de week die inmiddels begonnen is. Het is voor een aantal van ons en vanmorgen zijn hun namen genoemd. Een week waar ze ongetwijfeld tegenop zien. Als we een operatie moeten ondergaan. Of een behandeling gaat beginnen. Of we verder gaan met een behandeling. Ach, Heere, we dragen het alles en we dragen hen allen aan u, de Heere, op. Geef dat het nog mee mag vallen en dat de vrees beschaamd wordt. En dat u betoont een God van leven en van zaligheid, maar ook voor het lichaam te zijn. De troost, de enige troost die u, ook in alle omstandigheden van het leven, zomaar schenken wilt. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo u het smeekt, mild en overvloedig. Wilt u zo met ieder van ons zijn, we bidden u ook voor degenen die hun werk op school hebben. Heel bijzonder werk, Heren. En zij zijn in een bepaald opzicht ook die zogenden. Wilt u ook getrouwheid geven, Heren? Wilt u met Tineke zijn, die deze week in Duitsland onderwijs zal geven? Wees met ons allen. En sterk ons op de plaats waar u ons stelt. En dat alles vragen we eerbiedig. Onze zonden u beleidend en erkennend dat het alleen genade is. We vragen het om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte uit Psalm 100 nu het derde en het vierde vers. Psalm 100, vers 3 en vers 4. verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.